We lezen uit Openbaring 9. En we zijn aangekomen bij de ene laatste avond van dit seizoen. En dat betekent dat we volgende keer laatste avond hebben. En dat gaat snel. We gaan lezen uit hoofdstuk 9 vanaf vers 7. De vorige keer waren we midden in dat hoofdstuk gestopt. Tenminste, vanaf het zesde vers hadden wij daar een eind aan gebreid. En nu lezen we gewoon midden in dat stukje verder. We gaan zo wel kijken nog even naar het verband. Dus Openbaring 9 vers 7. En de gedaanten van de sprinkhanen waren aan paarden gelijk, toegerust tot de oorlog, en op hun koppen was zoiets als kronen aan goud gelijk, en hun gezichten waren als gezichten van mensen, en ze hadden haar als vrouwenhaar, en hun tanden waren als die van leeuwen, en ze hadden harnassen als ijzeren harnassen. Het gedruis van hun vleugels was als gedruis van wagens met vele paarden, die ten oorlog trekken, en ze hadden staarten aan schorpioenen gelijk en angels, en hun macht was in hun staarten om de mensen schade toe te brengen, 5 maanden lang. Ze hadden over zich als koning de engel van de afgrond. In het Hebreeuws is zijn naam Abaddon. En in het Grieks heeft hij de naam Apollyon. 1 wee is voorbij gegaan. Zie, er komt nog 2 keer een wee hierna. En de 6e engel bazuinde, en uit de 4 horens van het gouden altaar, wat voor God is, hoorde ik 1 stem die zei tot de 6e engel die de bazuin had: maak de 4 engelen los die gebonden zijn bij de grote rivier de Eufraat. En de 4 engelen die gereed waren tegen het uur en de dag en de maand en het jaar om het 1/3 van de mensen te doden, werden losgemaakt. En het getal van de legers van de ruiterij was 20.000 tienduizendtallen. En ik hoorde hun getal. En aldus zag ik in het gezicht de paarden en hen die erop zaten. Ze hadden vuurrode, donkerrode en zwavelkleurige harnassen. En de koppen van de paarden waren als leeuwenkoppen. En uit hun monden kwam vuur, rook en zwavel. Tot zover dan vanavond. En we hopen dan DV de volgende keer hoofdstuk 9 af te maken. Dat zijn nog maar een paar versen. Maar ik denk dat we dan gewoon dit seizoen stoppen bij hoofdstuk 9. En dan kunnen we voor de laatste avond het grootste deel van de avond gewoon even gezelligheid. Neem je allemaal wat mee en zo. Stoppen we gewoon bij hoofdstuk 9. Ja? Oké. Ik was gisteravond ergens op een tent evangelisatie. En het thema was daar blij met de Bijbel. En toen heb ik daar ook gezegd van ja, waarom zijn we eigenlijk blij met de Bijbel? Waarom?
Zijn woord, omdat God woord het is. Ja. Het vlees geworden woord, dus het is Jezus zelf.
Juist. Het is niet omdat we dat nou een mooi boek vinden, dat ook, maar we zijn blij met de Bijbel omdat het ons de Heer Jezus openbaart. Of de drie ene God, de Vader, de Zoon en de Geest, gecentreerd in de mens Jezus Christus. En dus is de Bijbel eigenlijk het middel van God door zijn geest geïnspireerd om ons te brengen bij hemzelf. Heel eenvoudig. En ook in het boek Openbaring is dat het doel. Het doel is ons te brengen bij de Heer Jezus. En de Heer Jezus heeft iedere keer weer een iets andere gedaante of een iets andere voorstelling, zoals hij wordt gepresenteerd door de Heilige Geest. En we moeten leren, dat wil ik ook heel duidelijk zeggen aan het begin van deze avond, we moeten leren dat we de hele schrift verkondigen, dat we het hele woord uitdragen, dat we het hele woord ook koesteren en geloven en niet alleen onze favoriete gedeelten. Dat we dat als boven de rest zetten. Want als je 1 deel van de schrift neemt, het isoleert en daar voortdurend over hebt, dan heb je toch uiteindelijk toch weer een soort sectarische idee. Nee, de Heer Jezus wordt ons hier in dit boek geopenbaard als de rechter en het lam. In het Johannesevangelie als de eeuwige zoon. In het Matthäusevangelie als de Messias van de Joden als in het Marcus-evangelie als de ware dienstknecht. Hij die altijd voor God werkte, diende, altijd bezig was. En terstond, dat is typisch Marcus-evangelie. Het Lucas-evangelie is hij de mens, de volmaakte mens, die Gods genade bekend maakt. Hè? De verloren zoon, de verloren schaap, het verloren schaap enzovoort. En zo hebben we iedere keer weer een andere kant van hem. Maar dat moeten we leren allemaal te koesteren. Hij is de schepper, hij is de nederige mens, de tweede mens. En hier in het boek Openbaring dus de rechter en het lam. Ik heb daar een tekst boven gezet over die openbaring van hem als rechter. En daar zegt hij in Johannes 5. En hij, dat is de Vader, heeft hem, dat is de Heer Jezus, macht gegeven oordeel uit te oefenen. Omdat hij de mensenzoon is. We vinden dat ook in het boek Daniël, dat tot de oude van dagen, dat is de Heere God, hè, een mensenzoon, Ben Adam in het Hebreeuws, de zoon des mensen, naderde. En hem werd macht gegeven. Waarom heeft de Heer Jezus alle macht gekregen als mens? Weet iemand dat? Waarom heeft hij het oordeel gekregen over de levenden en de doden? Waarom is hij de rechter geworden over levenden en doden? Lees je ook in Handelingen 10 trouwens. Waarom?
Hij is er ook de weg gegaan. Tot aan het kruis.
Ja, dus?
Hij heeft de dood overwonnen.
Ja, hij is de mensenzoon. Hè? Dat betekent eigenlijk zoiets als de volmaakte mens. De zoon des mensen. De eerste mens, Adam, heeft God onteerd. Want door één mens is de zonde in de wereld gekomen en door de zonde de dood. En wij waren allemaal in Adam. In zijn lendenen. Wij zondigden omdat hij zondigde. Dat klinkt een beetje oneerlijk, maar zo is het niet. Hij is ons hoofd. Hij is onze vertegenwoordiger. En dus wat hij deed, doet het hele mensengeslacht na hem. Maar de tweede mens, de Heer Jezus, is uit de hemel. De eerste is stoffelijk uit de aarde, de tweede mens is uit de hemel. De laatste Adam, en hij heeft volmaakt God behaagd. Ik hoorde vorige week ook weer iemand zeggen dat de Heer Jezus zijn 12 discipelen heeft getraind en ze klaar heeft gemaakt voor het grote werk, maar zo zie ik dat niet. Hij heeft ze niet getraind, mijns inziens. Hij heeft ze laten zien dat hij de totaal andere was en dat in hen helemaal niks goeds was. Dat moesten ze ontdekken na 3,5 jaar. En toen ze dat uiteindelijk hadden ontdekt, Petrus op een hele pijnlijke wijze, want hij ging uit en hij weende bitter. Toen, dan zie je ook in Handelingen 1, als de Heer Jezus zegt, ga niet uit Jeruzalem en wacht, dan doen ze dat ook. Want ze zijn allemaal gekomen tot het punt, deze mens was zo anders dan wij. Ja, zij willen vuur uit de hemel laten regenen, en hij deed het niet. Zij vragen, is die blind geboren, heeft hij nou gezondigd? Hij zegt, nee, hij niet en zijn ouders niet. Alles aan hen was anders. Leer ons bidden enzovoort. En als ze tot het einde zijn gekomen van zichzelf, ja, dan komt de Heilige Geest. En worden zij ook ingevoegd in het lichaam van Christus. De hemelse mens, de nieuwe mens eigenlijk, het nieuwe organisme. En daarom is hij degene die de rechter is geworden. Hij heeft God behaagd, zelfs tot in de dood. Want dat gebod had hij van zijn vader ontvangen. En we lezen natuurlijk in Filippenzen 2. Daarom heeft God hem ook uitermate verhoogd. En hem de plaats gegeven die boven, of de naam die boven alle naam is. Opdat elke knie zich zal buigen. Elke tong zal belijden dat Jezus Christus is Heer. Mij is gegeven alle macht. In de hemel en op de aarde. En dat is de Heer Jezus. Als mens, hè? En we vinden dan ook in het boek Openbaring zijn uitvoerende oordelen die hij uitvoert als het lam. Want hij heeft dat oordeel ontvangen omdat hij ook het lam is. Hij is dus en de rechter, waar Johannes in hoofdstuk 1 vol ontzag voor neervalt als dood aan zijn voeten, maar hij is ook het lam, staande als geslacht. En dat is zo bijzonder aan de Heer Jezus. Hij heeft dood overwonnen, maar hij heeft ook alle macht gekregen op grond van zijn gehoorzaamheid. Vader, hier ben ik om uw wil te doen. U heeft mij een lichaam bereid. Nou, en hij kreeg van de Vader het gebod om zijn leven te geven. En hierom heeft de Vader mij lief, omdat ik mijn leven afleg. Dit gebod heb ik van mijn Vader ontvangen. En ik neem het ook weer trouwens. Nou, we zien dat die oordelen worden voorgesteld door 7 zegels. Dat boek wat de Heer Jezus als enige kan nemen. Boekrol, waarin al die oordelen staan die hij als enige kan uitvoeren. Maar hij is ook de enige die dat aardrijk, wat straks komt als die 7 zegels open zijn, om dat aardrijk in ontvangst te nemen. En een van de mooiste teksten uit Openbaring is hoofdstuk 11. Dat zijn van die stukjes die je eigenlijk moet koesteren. Hè? De hele Bijbel natuurlijk. Maar dit zijn van die mooie pareltjes in hoofdstuk 11, vers 15. Daar staat: en de 7e engel bazuinde, en er kwamen luide stemmen in de hemel die zeiden: het koninkrijk van de wereld van onze Heer en van zijn Christus is gekomen. Hij zal regeren tot in alle eeuwigheid. Heerlijk is dat toch, hè? Tot in alle eeuwigheid.
Houdt nooit meer op.
En voordat dat gaat gebeuren, moeten natuurlijk een aantal rechtvaardige oordelen worden uitgevoerd. Want God zegt ook de schrift in Galaten 6 vers 7. Laat niet met zich spotten. Hij is een verterend vuur. En de Heer Jezus, die tegelijk God is, maar ook mensen hier in het boek Openbaring, is degene die natuurlijk ook al zijn vijanden onder zijn voeten zal leggen. En hier in hoofdstuk 8, wat we de vorige keer gezien hebben. Vorige keer hebben we 8, nu 9. Daar heb ik ook gezegd dat de oordelen die daar beschreven zijn voornamelijk hoofdzakelijk symbolisch uit te leggen zijn. Omdat het derde deel voortdurend genoemd wordt. Dat zien we straks ook in het vervolg van hoofdstuk 9. En ik heb met veel uitleggers sterk de neiging om te zeggen dat heeft te maken met het derde deel van de wereld. Het Romeinse Rijk bestond uit 3 delen eigenlijk. Dat daar het christelijke, post-christelijke Westen mee wordt bedoeld. Je moet niet vergeten dat onze omgeving, landen als Duitsland en Nederland, Engeland, allemaal heel erg christelijk zijn geweest. Hè? Je had de Nederlandse vormde kerk. En al die landen hebben zich van God afgewend. En nu zijn ze heel druk bezig in de EU om alles wat aan God herinnert uit te bannen. Ja? Nou, dat betekent dat zij een grotere verantwoordelijkheid hebben dan de anarchistische volken, de aarde, wat ik de vorige keer had gezegd, die niet christelijk zijn geweest. En dus 1/3 deel van de mensen, 1/3 deel van de bomen, al het groene gras verbranden, de welvaart was dat. Dus Gods oordelen in hoofdstuk 8, de rivieren en de bronnen en de wateren, die zullen allemaal dat post-christelijke treffen, waarvan we in hoofdstuk 2 lezen van 2 Thessalonicenzen, dat God hen een dwaling zal zenden, omdat zij de liefde tot de waarheid niet hebben aangenomen. Nou, zie je in het nieuws dat voortdurend een stapje verder gegaan wordt. Hè? Abortus, oké, 5 dagen nadenken, dat moeten we niet meer hebben. Steeds meer openlijk bloot overal op tv. Naakt voor de klas, zag ik van de week. Het slaat ook helemaal nergens op. Maar ook de homo-LHBTI-beweging. Alles wat God heeft ingesteld, de bronnen, de rivieren, weet je wel, waar mensen toch een stuk geluk uit putten, dat wordt in hoofdstuk 8 allemaal door die ster die uit de hemel valt dicht gemaakt en verduisterd. En ik geloof dat dat zal duiden op een stuk geestelijke verduistering die de mensen zal kwellen. Ja? Maar nu hebben we nog de tijd om het evangelie te brengen. Nou, gisteren hadden we dus een tentcampagne. Volgens mij zat er geen ene ongelovig. Maar goed, ik vind het op zich niet erg als er alleen maar christenen zitten. Maar uiteindelijk is het toch de bedoeling van een tentcampagne dat je ongelovigen bereikt. Maar die waren er niet, volgens mij. Ik heb alleen maar heel veel mensen gezien uit allerlei reformatorische hoek. Prima, dus die mogen dan ook het evangelie horen wat betreft de vrijheid in Christus. Ja.
Die tekst die jij net noemde, dat is inderdaad 2 Thessalonicenzen 2 vers 11, maar en daarom zal een God een krachtige dwaling zijn, dus als de leugen geloven, maar dat zijn dus mensen die kunnen er niet meer tot geloof komen. Ja. Maar wanneer valt dat in?
Ja, dat is de vraag.
Ja, inderdaad. Dat is de vraag. Er zijn er veel bij die zeggen dat het, als wij opgenomen zijn, dat het erin gaat.
Gelijk al.
Maar als ik de schrift goed begrijp, dan valt het pas later in.
Ja, klopt. Dat denk ik ook. Ja. Want ik denk dat dat slaat op wat we vanavond gaan lezen, hoofdstuk 9. Maar goed, daar kun je van mening over verschillen. Het is een heel goed...
Het is wel verstrekkend natuurlijk, hè?
Ja, ja.
En als je vijf weken die heren om je heen houdt, ik denk, kom maar, waar hebben we 5 kinderen, dus is er maar 1 die gelooft.
Ja.
Dus als wij weg zijn, dan kan de rest niet meer tot geloof komen. Ja, ja. Maar dat, ik geloof dat niet. Volgens mij is het recht, dus, omdat er natuurlijk een stukje wat ervoor staat, als de antichrist er is.
Ja, zeker.
Als de antichrist is, dan kan hij er niet.
Ja, dat klopt. Maar je hebt natuurlijk ook een grote schade die niemand tellen kan, hè? Die, wordt, die daarvoor ook bereikt wordt. Voordat die weeën... want we lezen natuurlijk aan het einde van hoofdstuk 9. Zij bekeerden zich niet van hun moorden, van hun dieverijen en van hun hoererijen enzovoort. En van hun afgoderijen. Ze bekeerden zich niet. Dus dat is het, inderdaad de tijd na de opname dat er nog best wel een oogst is. Een grote oogst zelfs. Het is wel belangrijk dat wij ons beseffen dat we niet te snel moeten zeggen dat mensen het evangelie niet aannemen. Want het is natuurlijk ook de vraag of wij het wel goed overbrengen. En dat is natuurlijk wel het punt. Vertellen wij mensen het evangelie of vertellen wij het mensen half evangelie? Dan zijn ze ook niet verantwoordelijk te houden voor de keuze die ze maken. Want het evangelie is, je bent schuldig voor God, je bent een zondaar. En je moet je bekeren, anders zal het oordeel je treffen. En gelukkig, door de genade van God, heeft de Heer Jezus jouw schuld gedragen, als je dat tenminste wil geloven. En door zijn bloed is er vergeving. Geloof je dat? Wil je je hoop en je vertrouwen op de Heer Jezus stellen? Zodat je wordt beschermd en bewaard voor het oordeel wat komt en wat al op jou rust. Dat is het evangelie eigenlijk. Hè? Maar te veel en te vaak wordt er gezegd van, wil jij een keuze voor Jezus maken? Wil jij bij God horen? En dan wordt er een beetje dat oordeel weggelaten. En dat vind ik dan soms wel een beetje jammer. Want ook als je ziet, als mensen gedoopt worden en je luistert naar hun getuigenis. Dat heb ik al een aantal keer meegemaakt. Ja, dan hoor je toch niet heel veel over, ja, ik was eigenlijk verloren en ik besefte mij dat ik deze dood waar ik nu symbolisch instap, verdiend had. Weet je wel? Je hoort toch vaak meer van, ja, ik wil graag bij God horen. En dat is op zich prima. Alleen, ik hoop wel dat dat besef van verlossing er dan ook is, weet je wel? Dus we moeten wel het evangelie goed blijven verkondigen.
Maar als je niet vertelt van de verlorenheid, dat was het hele bedoeling in de gaten. Vertel je het hele evangelie niet, hoor.
Nee, dat vind ik dus ook.
Nee.
Ja, heel goed. Ja.
Heel duidelijk.
Ja. Dan hadden we de vorige keer gezien dat nadat hoofdstuk 8 beschreef een stukje oordeel over dat christelijke Westen, dat kun je ook straks in hoofdstuk 12, komt dat nog wat meer in hoofdstuk 13, want dan komen natuurlijk die beesten uit de zee en uit de aarde over dat Romeinse Rijk, dat herstelt Romeinse Rijk. Dan vinden we in hoofdstuk 8 vers 10 een grote ster die uit de hemel viel. En daar hebben we een demonische figuur die eigenlijk een autoriteit had. En zijn naam wordt Alsum genoemd. Dan vinden we in hoofdstuk 9 ook weer een ster die uit de hemel op de aarde gevallen was. En ook dat is weer een bepaald soort macht of een persoon die vervolgens ervoor zorgt dat in Israël, want ik geloof dat hoofdstuk 9 gaat over Israël, gezien vers 4, dat er geen schade mocht worden toegebracht aan hen die het zegel op hun voorhoofd hadden. Dat is dus heel duidelijk. Dat zijn de Joodse verzegelde mensen, het hoofdstuk 7.
44.000.
Ja. Eventjes wachten tot de stoet voorbij is. Ja. In hoofdstuk 9 wordt een afgrond geopend, een abyssos. En uit die afgrond stijgen allerlei demonische machten op, die dus over het land Palestina, Israël, denk ik, een gigantische, verderfelijke stroom van dwalingen en verkeerde leringen brengt. Misschien in combinatie met andere zaken, waardoor de mensen 5 maanden lang gepijnigd worden, de dood zoeken, maar deze niet zullen vinden. We bevinden ons hier dus bij de grote verdrukking waar de Heer Jezus over spreekt in Matthäus 24, de tijd van Jacob's benauwdheid. En dan komen we op die sprinkhaan. Ik heb dat de vorige keer ook nog wel even aangeduid. De sprinkhaan staat in de schrift altijd voor een leger dat voedsel wegneemt. In het boek Joel zie je dat. 4 soorten sprinkhanen en die vreten alles weg, zodat er in het land geen enkel stukje voer meer te vinden is. En ik geloof dat dat ook een profetische betekenis heeft voor ons, hè, maar zeker ook voor de laatste dagen zoals dat hier staat. Wat is het voedsel van Israël? Nou, dat is hun God. En deze demonische leringen, die zullen alles in het werk stellen om hen met het occult in aanraking te brengen en ze te pijnigen, zodat ze zelfs de dood zoeken. Nou, dan wordt er in vers 7, waar we dus nu aangekomen zijn, in hoofdstuk 9, iets gezegd over die sprinkhanen. En we weten dat Hal Lindsey, ooit heel populair als schrijver van uitlegboeken over de Bijbel, hij heeft ook De planeet die aarde heet geschreven, die heb ik gelezen ooit een keer. Ja. Maar hij zegt dus, die sprinkhanen kunnen best wel eens zijn, nou ja, dan noemt hij allerlei leger, toestanden, zwavel en vuur, dat zijn dan nou, raketten of kernwapens enzovoort. Dus nou, die uitleg ga ik dus zeker niet volgen. Ik zal proberen er iets over te zeggen, maar toen ik vandaag bezig was, besefte ik me natuurlijk wel van ja, het is nogal wat hier staat. Hè? En wie zal het laatste woord erover hebben? Er staat, de gedaanten van de sprinkhanen waren aan paarden gelijk. Nou, als je een sprinkhaan van dichtbij bekijkt, dan lijkt zijn kop best wel veel op een paard. Maar hier wordt natuurlijk bedoeld, mijns inziens, er staat ook achter, hè, toegerust tot de oorlog. Dat is, paarden spreekt echt van een oorlogs, ja, materieel. Het is een aanstormende macht. De hel wordt geopend, of de afgrond moet ik zeggen. En er komen machten over Israël die zijn weerga niet kennen. En daar wordt eigenlijk een beetje in het boek Openbaring, in het hoofdstuk, een beetje symbolisch, ja, worden er allerlei termen aan opgehangen. En op hun koppen was zoiets als kronen. Ja? Nou, oorlog tegen het lam, lezen we in hoofdstuk 17, vers 14, toegerust tot de oorlog. De oorlog uit het rijk van de duisternis is altijd gericht tegen het lam. Ook als het gaat om de geestelijke strijd in de gemeente. Ik noem dat bewust niet de oorlog, want dat vind ik een beetje te ver gaan. Paulus schrijft ook niet over oorlog, maar over de strijd. Hè. Die is ook gericht tegen het lam. De oorlog is altijd gericht tegen het lam. De strijd is altijd gericht tegen de openbaring van Christus. Dus ook hier in Israël. Ja? Nou, wat betekenen dan die kronen? Misschien spreekt dat van overwinning. Of hebben ze een bepaalde koninklijke waardigheid. Die mensen die daar, het zijn natuurlijk machten van de duisternis, maar die komen natuurlijk via mensen, mijns inziens, met die leerlingen. En hun gezichten waren als gezichten van mensen of mannen. Dat duidt op intelligentie, mensen. Dat zie je ook in het begin toen we Openbaring 4 bespraken, weet je nog, met die vier dieren. Eentje was een mens gelijk, dat spreekt van inzicht. Het is bepaalde intelligentie waarmee ze komen. Deze demonische machten handelen dus met inzicht in hun eeuwenlange ervaring met mensen. Ze zullen hun verderfelijke leringen richten op de eer en de trots van de mensen. Ze zullen aanhaken bij wat mensen graag willen horen. Straks, als de grote verdrukking begint. En de Heer Jezus zegt, pas op voor de valse christenen, pas op voor de valse profeten, want als het mogelijk was, als de dagen niet verkort zouden worden, zouden ook de uitverkorenen worden misleid. Nou, en ik denk dat dat hier in Openbaring 9 symbolisch wordt voorgesteld. En Johannes ziet dat in een gezicht in die tijd waar straks Israël in terecht komt. En dan snap ik best wel dat heel veel mensen daar moeite mee hebben, dat Israël nou nog weer een moeilijke tijd tegemoet gaat. Want ze hebben al zo vreselijk veel meegemaakt. Maar dit is toch wat de schrift leert. En het boek Zacharia leert ons ook dat 2/3 zal worden uitgeroeid in die grote verdrukking. En 1/3 deel zal van de dan levende Israëliet gelouterd worden. En zal dan tot bekering komen.
En Joden.
Ja, denk ik op grond van vers 4. Maar ik kan het niet helemaal 100% bewijzen. Want die 144.000 zijn natuurlijk ook gesitueerd niet alleen in Israël. Maar die gaan ook uit, neem ik aan. En ze hadden haar als vrouwenhaar, ja. Dat is de verleiding. Het is heel aantrekkelijk. Het zijn menselijke leringen. Het heeft inzicht, het heeft intelligentie van de mens. Daarom hebben ze gezicht als een mens. Maar hun haar spreekt van verleiding, maar ook van onderdanigheid. 1 Korinthe 11, vers 15. Als een vrouw lang haar draagt, is het een eer voor haar, omdat het haar, het lange haar, tot een sluier gegeven is. Nou, dit is dus een beginsel, zoals sneeuw is wit en water is nat en zo. En vrouwen hebben lang haar. Nou, dat is helemaal niet mijns inziens bedoeld. Dat vrouwen allemaal lang haar moeten hebben. Want dat sommige mensen die denken dat. Zeker uit die vergadering. Een vrouw moet lang haar hebben, staat in de Bijbel. Als ze kort haar heeft. Ik ga daar niet helemaal in mee. Maar het heeft meer te maken met een algemeen beginsel. En de vrouw is ook. Hè?
Nou goed, want de Joodse vrouw is namelijk kaal.
Joodse vrouwen?
Ja, die hebben allemaal kaal. Orthodoxe Joodse vrouwen zijn allemaal
kaal. Oh ja. Hebben wij toen in Israël hebben dat, is, ja. Hebben wij dat gezien, ja.
Kan ik even luisteren? Nee, dat is gewoon
niet. Dat denk ik niet.
We hebben hun eigen wetten.
Wat zei je?
We hebben hun eigen wetten.
Ja, waarschijnlijk wel, ja. Maar je ziet dus in 1 Korinthe 15 zie je een scheppingsorde, hè? Je hebt God, Christus, de man en de vrouw. Dat is een scheppingsorde. Want de Heer Jezus werd door God gestuurd. Hij was uit God. De vrouw is uit de man. En dus is de man het hoofd van de vrouw. Want hij was eerst geschapen en toen de vrouw is uit de man. En dan zegt hij tegelijkertijd, ja, niet dat zij meer of minder is, want de man is ook weer uit de vrouw. Maar het is gewoon een scheppingsorde. En zij is de heerlijkheid van de man, de vrouw.
Ja, dat klopt.
Ja, zodra je namelijk zegt een bruiloft hebt en de bruid ziet er prachtig uit, dan is dat tot eer van de man. Dan zegt, wat heb jij een mooie bruid. De man kijken ze vaak niet naar, want die heeft een pak. Ja, dat kennen we onderhand wel. Maar de vrouw is de heerlijkheid van de man. Dat zei je?
De man is gewoon een lelijke
top. Nou.
Dat weet ik niet.
Sommige mannen zijn niet om aan te zien. Hè? Maar jij ziet er ook best nog wel goed uit, André, hoor, voor je leeftijd.
Ergens in de Bijbel staat ook iets anders over het vrouwenhaar, toch? Dat het geen hoerenkapsel moet zijn. Wat bedoelen ze daar?
Letterlijk?
Ja, ze staat het echt.
Oh, dat heb ik nog nooit eerder. In mijn 30 jaar bijbelleraar...
Dat staat
erin.
Dat
zou
niet aantrekkelijk mogen zijn voor...
Overdreven vlechten.
Ja. Geen overdreven vlechten en geen ingewikkelde sieraden.
Ja, dat is 1 Petrus 2, volgens mij. Of 3.
Ja, zoiets.
Maar hier hebben we het vrouwenhaar in verband met die wezens, met die demonische machten. En vrouwenhaar duidt dus op A... misleiding, verleiding, aantrekkelijkheid en B, afhankelijkheid. Ze waren namelijk allemaal afhankelijk van die koning die Apollon heet, of Abaddon, die we straks tegenkomen. Ze zijn ondergeschikt, terwijl sprinkhanen in het echte leven geen koning hebben, hebben ze dat hier wel. Gelukkig hoeven we vanavond niet 1 Korinthe 11 te behandelen, want dat zou toch ook wel een hele klus zijn. En met het bedekking enzovoort. Deze machten zijn dus ondergeschikt aan de koning die we straks tegenkomen in vers 11. En er staat ook nog bij, hun tanden waren als die van leeuwen. Heel agressief, paarden, intelligent, mensen, gezicht als mensen, onderdanig aan hun koning, verleidelijke leerlingen, vrouwenhaar, en ze verscheuren als leeuw. Nou, dat is toch duidelijk, of niet? Er komt een vloedgolf aan demonische machten over Israël, die zijn weerga niet kent. En ik heb daar nog een stukje uit Joël 1, vers 6 ondergezet, over die leeuwentanden. Want een volk is tegen mijn land opgetrokken, machtig en niet te tellen. Zijn tanden zijn leeuwentanden, het heeft de hoekentanden van een leeuw in. Dat waren dan de Assyriërs. En die sprinkhanen waren eigenlijk een soort van symbool daarvan in Joël. En waarom kwamen de Assyriërs over Israël eigenlijk? Weet iemand dat?
Was een oordeel of zo?
Ja, 700.
Ja, dat was een oordeel toch?
Ja, goed zo ja. 722 voor Christus. God gebruikt dat als zijn tuchtroede voor Israël, ja. En daarom zegt Habakkuk ook over de Babyloniërs dan, van ja, hoe kan het nou dat die mensen nog veel vreder dan Israël? En u doet niks. En dan zegt God van ja, ga maar op je wacht, op je uitkijktoren staan, op je wachttoren. Ik zal het je laten zien. Vanwege de zonde van Israël. Ja? Dat is hier dus ook zo. In hoofdstuk 9.
Steeds verder van God af, eigenlijk.
Ja. Vers 9. Ze hadden harnassen als ijzeren harnassen. Spreekt ook van bescherming, onaantastbaarheid, maar ook van het gebrek aan enige ontferming of sympathie. En het gedruis van hun vleugels was als gedruis van wagens met vele paarden die ten oorlog trekken. Nou, een zwerm sprinkhanen, dat is een gigantische herrie. We zijn ooit eens in Canada geweest en toen ineens reden we 's nachts ergens. En toen denk ik dat we dachten, het gaat sneeuw of zo hier, maar er zaten midden in een sprinkhanenplaag. Dat was best wel beangstigend. Gigantisch beesten en wat een herrie. Joel 2 vers 5. Als het geluid van wagens springen zij over de toppen van de bergen. Als het geluid van een vuurvlam die stoppels verteert. Als een machtig volk opgesteld voor de strijd. Even tussen haakjes. De sprinkhanen in Joel 1 zijn ook een oordeel van de Heer. Dat zegt hij ook in Deuteronomium. Als jullie niet mijn geboden houden, dan zal ik over jullie brengen, de sprinkhaan. Als je nou kijkt naar de christenheid. De sprinkhanen spreken van het wegnemen van voedsel. Waar vinden we nou nog het ware voedsel voor de gelovigen? Namelijk de Christus. De schriften die wordt voorgesteld, wordt geëerd, wordt geleerd. Dat alles om hem draait, weet je wel. Nou ja, dat is ook een oordeel van de Heer. Ze zijn nu heel druk met synodes. Gaat de vrouw nou wel of gaat de vrouw nou niet in het ambt? Dan kun je ontzettend... Ja, nee, ik zeg dat niet als vervelend bedoeld. Maar dat is toch treurig. Je kunt beter bezig zijn met de Heer Jezus. En met zijn heerlijkheid. En daar je energie in stopt. Dus al dat voedsel wordt gewoon weggenomen voor de gelovigen deze tijd. Ik krijg zoveel berichtjes van mensen. Van waar moet ik heen? Wat voor gemeente? Weet jij nog een gemeente? Ja. Ik woon daar. Waar moet ik heen? Ik ga nergens heen. Ik kan nergens heen. Enzovoort, enzovoort. Want waar leer ik nou over de Heer Jezus? Over hem? Ja, nou ja, het is overal wat natuurlijk. Maar als dat maar een doel van de gemeente is, dan moet je daar wel zijn, denk ik. Ja? En ze hadden staarten zoals aan schorpioenen gelijk. Nou, in Jesaja heb ik vorige keer ook al gezegd, 9 geloof ik, vers 16. Dan zie je dat staarten een beeld is van dat wat geleerd wordt, dat wat onderwezen wordt. En als het schorpioenenstaarten zijn en angels die macht hebben, ja, dan staat trouwens in hoofdstuk of vers 10 in één keer, zij hebben, hè. Dat is niet goed vertaald in de Telos-vertaling.
Telos-vertaling.
Tjonge, jongen, dat ik dat ooit nog zou zeggen. Er staat zij hadden, maar er moet staan zij hebben. Alsof het, daar wordt het eigenlijk nog levendiger van. Zij hebben. Nou, die macht, daar hadden we vorige keer ook al iets over gezien. Dat is gewoon het feit dat mensen bang zijn voor schorpioenen. Die hebben gewoon macht in hun staarten. En verderfelijke, giftige leringen komen uit de demonische afgrond. Onder leiding van de koning, Abidon. En heel Israël zal er aangaan op dit gebied, moreel gezien. Ja? Oorlog tegen het lam. Totale verblinding voor de persoon van de Heer Jezus en ook van hun God. 5 maanden lang wordt schade toegebracht aan de mensen. Hadden we ook al eerder gezien in vers 5, weet je nog? Nou, 5 is het getal van de verantwoordelijkheid. Wij hebben allemaal 5 zintuigen, 5 tenen, 5 vingers aan elke hand. Dat spreekt van verantwoordelijkheid. 5 is het getal van onze verantwoordelijkheid. 6 is het getal van de mens. 7 is het getal van Gods volmaaktheid. Getallen hebben vaak een betekenis in de Bijbel. En wat is nou het punt van die 5 maanden? Nou, Israël heeft naar zijn verantwoordelijkheid, of moet ik zeggen haar verantwoordelijkheid, de Messias verworpen en ze hebben Barabbas aangegrepen. Zeggen, wij willen hem, de moordenaar, de misdadiger, zijn bloed komen over ons en onze kinderen. We willen niet dat hij koning over ons wordt, enzovoort. Hij heeft notabene bewezen de Messias te zijn. Want hij was met de Heilige Geest en met kracht gezalfd. En hij genas allen die door de duivel overweldigd waren. En toch hebben ze hem gedood door hem aan een hout te hangen. Ik citeer nu bijna Handelingen 10. Dus verantwoordelijkheid. Want het geldt niet alleen voor Israël, het geldt voor de hele wereld. Want de wereld kent God als schepper.
Maar toch toch ook 5 maanden gerekend? Noach, of niet?
Ja, klopt. Ja.
Om de vaart te helpen. Ja.
De wereld kent de schepper.
Maar dit zie je dus ook symbolisch, dus niet letterlijk 5 maanden.
Dat is een lastige. Het zou kunnen dat het 5 maanden is. Ja, nee, ik weet het.
Je weet dat hij er ook anders over denkt. Maar ik vind het zo raar, hè? Ja. Jij noemde het net de spinkhalen van Joël en nog anderen. Dat is allemaal letterlijk zo.
Ja.
En waarom leus je hier niet dan?
Nou, omdat sprinkhanen geen schorpioenenstaart hebben en ook ik zeker geen kronen.
Ik vergat het voor niks onmogelijk.
Nee, maar ja, als je zo...
Ik zou niet weten waarom niet.
Nou, het zijn geen echte sprinkhanen, mijn zinziens. Ze komen notabene uit de afgrond. Wat is dat?
Een beest.
Een beest? Nou, er komt hier letterlijk...
Er komt er eentje uit.
Oh. Dat is wel een heel kleintje, zeg.
Heel klein, daar gaat hij weer. Hij komt naar jou.
En een sprinkhaan hebben ook geen koning. Toch? Zegt ook de Bijbel, Spreuken 30. Nee, maar goed. Ik snap jouw aanvliegroute, maar die heb ik dus niet. Kun je het dan wel een beetje doorkomen? En ze hadden over zich een koning. Ja, de koning uit vers 11. In het Hebreeuws is zijn naam Abaddon en in het Grieks heeft hij de naam Apollyon. Dat is ook een beetje typisch dat dat er staat, hè? Dat het wordt vertaald in het Hebreeuws en in het Grieks. Ik denk dat deze koning niks anders en niemand anders kan zijn dan de Satan. Mm-hmm. Hij is verderver of verderf, ja, klopt. Jesaja 54 zegt God, ik heb de verwoester geschapen om te gronden te richten. De verwoester. Dat gaat natuurlijk over het volk van Assyriërs. Maar je kunt het ook toepassen op de Satan. Die niet geschapen is als Satan natuurlijk. Maar God gebruikt hem wel. Uit de hemel gevallen, Jesaja 14. Straks zal hij letterlijk uit de hemel vallen. In Openbaring 12, hij wordt op de aarde geworpen en zijn staart sleepte 1/3 van de engelen mee. Hij is nu nog niet op de aarde geworpen, maar hier in hoofdstuk 9 is hij nog de koning van de sprinkhanen. Dus de koning, de opdrachtgever van al die demonische machten. Of letterlijke wezens die dan over Israël worden uitgestort. Nou, Hebreeuws, als je even met mij mee wil gaan naar 1 Johannes, want ik ben ook zeer boeiend, maar ook heel erg zorgelijk, dat er 2 kanten zijn aan de antichristelijke dwaling. En dat vinden we in 1 Johannes 2. In vers 22 vinden we de Joodse leugen. En in vers 23 vinden we de christelijke leugen. Dus in vers 22 van 1 Johannes 2, wie is de leugenaar? Dan hij die logent dat Jezus de Messias of de Christus is. Ja? Dus je moet niet vergeten dat al die orthodoxe Joden die nu zeggen, ja, maar hij is niet de Christus. Dat is een anti-christelijke geest. Dat is een inspiratie van de antichrist. Je zou kunnen zeggen, de komende antichrist, maar er zijn al vele antichristen uitgegaan onder leiding van de koning van de afgrond, Satan, de misleider, de leugenaar. De Heer Jezus zegt ook in Johannes 8, wanneer hij de leugen spreekt, spreekt hij uit het zijne, omdat hij een leugenaar is en de vader ervan. En de christelijke leugen vinden we in hoofdstuk 2, vers 23, die de vader en de zoon logent. Ieder die de zoon logent, heeft ook de vader. Er staat dus niet iedereen die Jezus logent, hè? Maar de zoon. Dat betekent dat de eeuwige zoon. God, de eeuwige zoon is de Heer Jezus. Als je dat logent, en ik was dus gisteren bij die tent-evangelisatie, en ik weet dat die boekjes die er liggen van iemand zijn die ook de zoon op dat punt logent. Hij is niet de eeuwige zoon en hij is niet God van eeuwigheid af. Ja, dan heb je ook de vader niet. Nee. Zelfs als je zegt, maar Jezus heeft zijn godheid afgelegd. Hij was God niet meer toen hij op aarde was. Was hij gewoon niet meer. Vrij lastig als je dat zegt, toch? Hij heeft zich ontledigd, maar dat wil niet zeggen dat... Als ik door de vinger Gods demonen uitdrijf, zegt hij, dan is het koninkrijk Gods onder u gekomen. En wie is toch deze dat zelfs de winden en de zee hem gehoorzamen? Dat was echt niet omdat hij een mens was door de geest geleid, maar hij was God. Dat liet hij daar ook wel even zien. Ja? Er staat, ieder die de zoon loopt, heeft ook de vader niet. En wie de zoon beleidt, heeft ook de vader. Nou, hoofdstuk 4 van 1 Johannes, daar zie je nog iets bijzonders staan. In vers 2, dat heb ik ook op die dag genoemd in Apeldoorn. Weet je nog, die conferentie? Hieraan, dus 1 Johannes 4 vers 2, dit is een heel belangrijke tekst. Hieraan kent u de geest van God. Dus iemand die iets zegt, iets leert in de gemeente, hoe weet je nou of die persoon door de geest van God onderwijs geeft? Dan nou, als volgt, iedere geest, dat is dus weer een mens, hè, die Jezus Christus als in het vlees gekomen beleidt, is uit God. Dus iedere profeet, iedereen die wat zegt over de Heer Jezus en daarin beleidt, in zijn hele onderwijs, dat hij gekomen is, er staat niet gestuurd of gezonden, maar gekomen, als een zelfstandige Godheid, ik ben van de Vader uitgegaan, dat ben je, dan is die geest uit God. Iemand die dat beleidt, snap je? En dan staat erachter, en iedere geest die niet Jezus als in het vlees gekomen beleidt, is niet uit God. Dit is de geest van de antichrist, waarvan u gehoord hebt dat hij komt en hij is nu al in de wereld. Die geest dus. Je moet altijd checken of iemand dit over de Heer Jezus beleidt. Hij was het woord, hij was God, hij was bij God als de zoon en hij is zelfstandig van de vader uitgegaan. Hij is ook gezonden. Galaten 4, God heeft zijn zoon gezonden, geboren uit een vrouw, weet je wel, maar hij is ook, en dat is het Johannes-evangelie en ook de brieven van Johannes, hij is ook als de eeuwige zoon uitgegaan, zelf uit de vader gegaan. Ik ben van de vader uitgegaan en ik ga weer heen tot de vader. Dat is het mooie, toen ik tot bekering kwam en ik daarachter kwam, was ik gewoon echt helemaal verbijsterd gewoon. Ik vond het zo bijzonder mooi.
Ja, ik vind dat altijd heel moeilijk, stukken teksten.
Ja.
Ja, want op straat kom ik dat ook tegen. En als je dat vraagt, dan zeggen ze het allemaal ja. En dan zeggen ze, heb je zonde en wat er was kort bedoeld? Zonde? Ik heb helemaal geen zonde.
Ja, maar ze zeggen toch geen ja over de Heer Jezus die uit het vlees gekomen is?
Ja, de kerkmensen. Snap je dat ik daar kan ik helemaal niks mee.
Nee, maar goed, dus hier, wat Johannes bedoelt met beleiden is niet van, ja, oké, als je het vraagt, ik geloof dat. Beleiden is meer dat het hele inhoud van zijn onderwijs wordt gekleurd door deze opvatting. Dat is meer beleiden bij Johannes. Net als in 1 Korinther 12, hè, iedere geest, of niemand kan zeggen dan door de Heilige Geest, Jezus is Heer, weet je wel.
Ja.
Nou, dat kan ook wel een ongelooflijk, kan ook wel zeggen, Jezus is Heer.
Ja, ook zoiets.
Maar hij bedoelt daar eigenlijk te zeggen dat alles wat de geest doet, zijn hele onderwijs, de hele uiting van iemand die door de geest van God geleid wordt, is dat Christus Heer is. Dat is niet een soort van opzeggen van een geloofsovertuiging, maar het is meer de sfeer van zijn hele onderwijs. Daarom moet profetie in de gemeente ook altijd gericht zijn op de Heer Jezus als Heer.
Dat was toch ook in de tijd van de Romeinen tot die was zichzelf de God genoemd, zeg
maar. Ja, klopt.
En als dan zei van ja, Jezus is hier, dan weet je dat.
Daar ging hij eraan.
Dus dat was ook wel dat ook mee te maken.
Ja.
Toch?
En daarom zegt Paulus ook van dit gebod heb ik van de Heer ontvangen. Als hij dan zegt van de vrouw om te zwijgen in de gemeente. En het is haar niet vergund te spreken. En dan zeggen die Korintiërs van ja, maar dit gebod heb ik van de Heer ontvangen. Dat is dus... Jezus is Heer, dat is door de geest. En alles wat door de Heer bevolen wordt, dat wordt dan door iemand die door de geest geleid wordt, wordt dat A, verkondigd en B, ook gehoorzaamd. Ik had vandaag nog een e-mail contact met iemand erover die zei van, ja nee, maar dat vind ik heel gevaarlijk als je zo op die manier de Bijbel uitlegt en zo. Terwijl ik notabene gewoon letterlijk zeg wat er staat. Ja. Weet je wel? En dat zal wel veel consequenties voor jou hebben als je dat zo uitlegt. Ik zeg, ja, maar ik leg het niet uit, ik zeg gewoon wat er staat. Kijk, jij bent met allerlei theologie bezig om het weer anders te maken van wat er staat. Begrijp je? Maar dit gebod heb ik van de Heer ontvangen. Dat hele stuk overigens van 1 Korinthe 12 tot en met 14 is het gebod van de Heer. Ja, toch? Dus belijdenis, natuurlijk kunnen mensen zeggen, ja, Jezus Heer. Maar dat is niet hetzelfde als door de geest dat echt ook uitleven, uitstralen. Dat is wat anders.
Ja, alleen, wij snappen dat wel.
Ja, wij
snappen niet.
Nee, klopt. Want als je zegt, hij is Heer, maar je doet niet wat hij zegt, dan kom je weer bij Matthäus 7 uit. Waarom zegt u tot mij, hè, velen zullen die dag komen, zeggen, hebben wij niet in uw naam dit en dat gedaan en ik heb u niet gekend. Want jullie zeggen wel Heer, maar ik doe niet wat ik zeg. Dus dat is het punt.
Ja.
Nou, die engel, of ja, de koning is de engel van de afgrond, die hier nog een beetje op de achtergrond is. Komt in hoofdstuk 13 naar voren als de draak, in hoofdstuk 12. Waarvan de Heer Jezus zegt in Johannes 8. Moet je voorstellen, de Joden. En hier vinden we ook weer iets bijzonders. Hè? Want de Joden hadden de wet, de Sabbat. Ze waren heel vroom. Ze lazen het Oude Testament, kennen het uit hun hoofd. En dan zegt de Heer Jezus tegen die mensen. U bent uit uw vader, de duivel. En u wilt de begeerte van uw vader doen. En wat was dat voor begeerte? Ze wilden de Heer Jezus doden. Die was een mensenmoordenaar van het begin af. En staat niet in de waarheid. Omdat geen waarheid in hem is. Dat is bizar. Geen waarheid, alleen maar leugen. Dus alles wat mensen zeggen die apostelen zijn. Schijnapostelen zijn. Die vertellen leugen. En Satans beste leugen is... altijd een kleine verdraaiing van de waarheid.
Alle
van
waarheid. Ja.
Ja. Dus je moet echt goed de schrift kennen, de Bijbel kennen, om leugens te herkennen. En zo kwam ik gisteren een leugen tegen van de restitutieleer. Namelijk, de aarde was woest en ledig. Hoofdstuk 1, vers 1 van Genesis. En dat kwam door de val van Satan. En dus was de aarde vervloekt. En toen heeft God Adam geschapen uit een vervloekte aarde. Ja, en dus kon Adam er niks aan doen die zonde dan. Hij was al uit een...
En God zei dat het goed was.
Ja.
Ken de schrift.
Ja.
Romeinen 5, daarom door één mens is de zonde in de wereld gekomen.
Juist.
Door één mens. Niet door de Satan, maar door één mens.
Ja, wat een warning, hè.
Ja, maar daarom moet je de Bijbel kennen. Je moet gewoon zo goed... omdat die leugenaar van het begin altijd tegen Eva, God heeft zeker wel gezegd, dit en dat... En dan gaat ze weer twijfelen en dan komt weer een verkeerd antwoord. Nee, volgens mij mogen we geen één boom aanraken. Hoe zat dat met het aanraken? God heeft niks over aanraken gezegd. Maar de Satan brengt dat element in. Hetzelfde als met de verzoeking in de woestijn, komt hij ook steeds met een halve waarheid bij de Heer Jezus. Dus daarom is hij de leugenaar en is hij ook de koning van de afgrond. Verderver, hij verderft. Hij verderft hele gemeentes vandaag. En hoe doet hij dat?
Door de leugen. Door de leugen.
Ja, goed zo. De enige list die hij heeft is een leugen. Geen geflow hier, hè?
Nee.
Nee, dat willen we niet hebben hier, hoor.
Misschien neem ze even pauze.
Zet hem even op pauze.
Het is pauze trouwens ook.
Oh, is het al pauze?
Ja.
Oh, dan gaan we even koffie drinken. We zetten de opname even stil, dan kunnen mensen hier gaan flowen. Goed, de vraag was voor de pauze, hoe verderft de Satan gemeenten? En hij heeft maar één enkel wapen en dat is de leugen. Dus hoe sterker je staat in de waarheid, dat is de Heer Jezus, ik ben de weg, de waarheid en het leven. En Christus der schrift, hè, van het woord der waarheid, ja, hoe minder... kan hij in jouw leven iets aanrichten. Zijn wapen is de leugen. En niet, zoals dat zo vaak wordt gezegd, allerlei andere rare aanvallen op je lichaam of zo. Daar geloof ik zelf niet zo in, persoonlijk. Paulus waarschuwt ons voor de listen van de Satan en dat je er moet stand houden. Nou ja, helaas zijn de meeste mensen vandaag of kerken ja, niet op het punt gekomen dat ze stand moeten houden. Want stand houden kan je pas als je ergens bent, als je op een berg bent. En ze zeggen blijf staan en hou vol. Nou, dan moet je daar eerst bij die top komen. Toch? Houd stand, zegt hij alleen tegen de Efeziërs. Want die waren getrouwen en heiligen. En die hadden de Vader leren kennen. En daarin zegt Paulus, moesten ze groeien en stand houden voor de listen van de Satan. Hij heeft leugen als wapen. En dat zal straks over Israël uitgestort worden op een ongekende manier. Als Satan komt met zijn leugens, is het altijd een verdraaiing van de waarheid, zei ik al. En als je goed... Ik sprak gisteren met een jonge kerel. Maar ik denk dat hij ongeveer rond de 30 is. Dat is echt een bijzondere jonge kerel. Echt een wachter. Die noemde mij even een paar dingen die hem waren opgevallen. En hij sloeg de spijker op zijn kop eigenlijk. Dat hij dat zo scherp al door had. Want hij kende het woord goed. Snap je? En het gaat erom dat wij, als we een leer horen, want dat is de manier waarop listen komen. Via mensen, via leringen, via boeken, via preken. En dan moeten wij leren toetsen, is dit wel overeenkomstig de waarheid? Of zit er ergens toch nog een verdraaiing van de waarheid in? Nou, en zodra je leven onder de leugen komt, of een deel van de leugen, ja, dan zul je altijd merken dat de groei stopt, de vreugde verdwijnt en de aanbidding voor de Heer op een laag pitje komt, enzovoort. Dus daarom is heel belangrijk dat we van blijven, hè, standvastig. Weersta hem vast in het geloof, zegt de schrift, als het gaat over de brullende leeuw. Want hij zoekt wie hij zal verslinden. Ook trouwens weer de leeuw met de hoektanden. Hè? Nou, de Griekse naam Apollyon wijst dus op de banden met de valse christenheid, terwijl de Joodse naam Abaddon wijst op de banden met het Jodendom. Hij zal straks die koning uit die afgrond, die twee beesten, inspireren die straks komen in de grote verdrukking die nu begonnen is. En dat ene beest is de politieke leider van het hersteld Romeinse Rijk, wat dat ook precies mag zijn. En het andere beest is de antichrist, de valse profeet, hij die de koning van Israël zal worden. 1 wee is voorbij gegaan, vers 12. Zie, er komt nog 2 keer een wee hierna. Die weeën, die laatste 3 dus, dat zijn de 5e, de 6e en de 7e bazuin. En ik heb de vorige keer gezegd dat het best wel zou kunnen zijn dat met die weeën de grote verdrukking ongeveer begint. Maar dat is altijd lastig om daar precies de vinger op te leggen. Onder de 6e bazuin volgt dus het 2e wee en het 3e onder de 7e bazuin. Leidend tot de komst van de 2 beesten. Nou, vers 13. En de 6e engel bezuinde en uit de 4 horens van het gouden altaar dat voor God is, hoorde ik een stem. Dat gouden altaar is het gouden wierookaltaar. En dat wierookaltaar symboliseert dat wat tot een lieflijke geur opstijgt voor God in het heiligdom. En dat zijn de gebeden van de heiligen. Daar hebben we de vorige keren ook al over nagedacht, toch? En die 4 horens spreken van kracht. Ik had afgelopen zondag daar ook iets over gezegd in verband met Leviticus 4. Als het bloed moest worden gestreken aan de 4 horens van het reukofferaltaar. Want als namelijk een priester zondigt, als wij zondigen, dan kunnen wij niet meer in onze gebeden krachtig tot God naderen, want dan is er een verstoring. En dus moest de priester 7 maal bloed sprenkelen op de horens van het reukofferaltaar. Dus met andere woorden, als wij onze zonde belijden en dat weer bij God brengen, dan is er weer kracht in onze gebeden. En hier zien we dus ook dat altaar dat van God is, daar kwam een stem uit. Maar die stem zou van God kunnen zijn en van de Heer Jezus. En die 4 horens spreken misschien ook wel van de 4 hoeken van de aarde. Want over de hele aarde heb je dan natuurlijk ook heiligen in die tijd. Die bidden. En bidden is heel belangrijk. Zeker als het gaat om de geestelijke strijd. Dat we voortdurend een gebed tot God hebben van Heer, houd me alsjeblieft dicht bij de Heer Jezus, bij het woord. Wilt u me alsjeblieft waakzaam maken enzovoort. Ja? En die stem zei vers 14 tot de zesde engel, die de bazuin had. Dat is een beetje merkwaardig, hè? Want de engelen die bazuinen worden vervolgens nooit opgeroepen om iets te doen, behalve die zesde. Maak de vier engelen los die gebonden zijn bij de grote rivier de Eufraat. Dat is dus niet hetzelfde als die vier engelen uit Openbaring 7, die aan de vier hoeken van de aarde de vier winden vasthielden. Hè? Maar kennelijk zijn er gebonden engelen. Dat is heel bijzonder. En dat zijn dus valse, gemene, gevallen engelen, want ze zijn gebonden, denk ik. En die worden door God op een bepaalde tijd losgelaten.
De vier aardsengelen die gevonden, die gevallen zijn?
Zijn de vier aardsengelen gevallen dan? Ja. Ach. Hoe? Waar haal je dat vandaan dan?
Nou, omdat je de 12 had. En de Satan was er één van. En die heeft een derde meegenomen. Dus die heeft de vier meegenomen. Met elkaar is vijf. Die heeft namelijk zeven. De zeven geesten die voor God stroom staan.
Hoe kom je aan al die wijsheid?
Ja. Ik snuffel ook af en toe.
Ja, naar mijn weten vind ik nergens iets over 12 aartsengelen. Maar goed, misschien heb ik niet goed gezocht. Als je me even laat weten waar je dat gesnuffeld hebt.
Dan ga ik nog een keer snuffelen.
Oké, okay, is goed.
Ja. Maar zo heb ik dat wel in elk geval tot op die conclusie ben ik gekomen. Dit zijn dus waarschijnlijk die vier aartsengelen.
Ja.
Die met de Satan meegekomen zijn.
Het zou kunnen, want dan zou je dus 12 aartsengelen hebben en 12 stammen van Israël.
Dus zou wel dat je een derde meeneemt, hè?
Dat wel, ja.
Daarom, nou, er zijn er vier.
Nou, als je dat...
En hij zelf de vijfde.
Ja,
als... En daar die zeven geesten voor zijn troon.
Ja.
Want er zitten de zeven overgeschoten.
Ja, ja.
De zeven geesten voor Gods troon worden voorgesteld als de zeven kenmerken van de Heilige Geest.
Ja.
Ja. En niet zeven engelen.
Nee, maar hij bedoelt de zeven engelen die voor God staan. Ja. Dat is een andere tekst. Dat is uit de Openbaring 7, dacht ik. En we hebben er vorige keer ook van gezegd dat het waarschijnlijk de zeven aartsengelen zijn volgens de Joodse Talmud en uitleg. Maar als ik goed geïnformeerd ben, leert de schrift niet dat er 12 aartsengelen zijn. Maar dan moet ik nog even nakijken. Het zou kunnen dat ik daar iets over het hoofd zie. Klinkt wel heel plausibel. Ja? De Eufraat, ja, dat is de scheiding van Israël met het oosten. De Eufraat vormde de grens, dus Israël aan de oostelijke machten. De lengte van deze rivier is, hoeveel? 2865 kilometer. En we lezen ook in hoofdstuk 16 dat de Eufraat opdroogt. Maar hier nog niet.
Opgedroogd?
Opdroogd, ja.
Ja, dat is hier al wat. Dus
dat
is
wat
opgedroogd.
Ja, dus? Schiet
op.
Schiet op. Ja. Nou, dan gaan we verder. We zijn er bijna. De vier engelen die gereed waren tegen het uur en de dag en de maand en het jaar om het derde deel van de mens te doden werden losgemaakt. Hier zien we wel dat God in zijn voorzienigheid alle dingen bepaald heeft. En dat engelenmachten invloed hebben op aardse gebeurtenissen. We hebben de engel van de winden en van het vuur straks in de rest van het boek. Nou, hier worden ze losgemaakt om het derde deel van de mensen te doden. Ieder oordeel van God is dus van tevoren vastgesteld qua maand, qua jaar, qua dag, qua uur zelfs. Het derde deel, dat zien we dus weer, waarschijnlijk, ik moet hier wel heel voorzichtig zijn, het postchristelijke Westen en waarschijnlijk niet letterlijk dood, maar het kan ook zijn dat ze letterlijk wel gewoon allemaal dood gedood worden. De morele dood als gevolg van een misleiding of de letterlijke dood. Ik vind allebei oké, hoor. Daarvoor mis ik nog een beetje inzicht in deze toch wel moeilijk in gedeeld. En het getal van de legers van de ruiterij was 20.000 tienduizendtallen. Ik hoorde een getal. Dat zijn dus 200 miljoen ruiters. En in Psalm 68 vers 18 staat, de strijdwagens van God zijn 2 × 10.000 ontelbare duizend. En Satan imiteert dat hier gewoon weer.
200 miljoen demonen.
Ja, 200 miljoen demonische machten. Bizar. Alles in de eindtijd is uit de put, de duisternis. En wij zijn licht in de Heer, weet je dat?
Ja.
Efeze 5. Is dat niet heerlijk?
Dat is zeker.
We hebben geen enkele verbinding meer met de duisternis.
Amen.
En wij zijn kinderen van de dag. En dat is echt geweldig om dat te weten. En ik hoop ook dat dan dat dag, de kenmerken van de dag, de komende dag, het Vrederijk, dat die kenmerken al een beetje zichtbaar zijn in onze levens. Hè? Mm-hmm. Dat we de werken van de duisternis afleggen. Dat is ook de bedoeling van deze stukjes.
Ja.
Om ons eigenlijk nog meer te laten inzien dat we van die duisternis weg moeten blijven. En natuurlijk de mensen moeten waarschuwen, voor zover het nog kan, om ze te wijzen op wat er gaat komen. 200 miljoen ruiters trekken op vanaf de Eufraat richting Israël. En ik geloof dat ik dat ergens heb opgeschreven. Heb je dat ergens opgeschreven? Nee. Ergens anders misschien. Vond ik wel een interessante gedachte, maar ik kan het nou even niet vinden. In een andere studie zeker weer. Nou, dat komt misschien al wel. Straks wel. Sommige uitleggers die denken dat het zou kunnen gaan om de, dat las ik ook al op hele oude bijbelstudies, om de macht van de islam.
Mm-hmm.
Uit het oosten. De meest satanische godsdienst die er is, de grootste godsdienst die er is, verderfelijke leugen als het gaat om de persoon van God, zou kunnen.
Staat daar ook op. God heeft geen
doel. Ja,
klopt, ja.
Ja, en de ster die uit de hemel gevallen is, waar we het eerder over gehad hebben, zou wel eens Mohammed kunnen zijn. Die ook christelijk begonnen is eigenlijk. Hij heeft het christendom en het jodendom een beetje vermengd. Het is een invloedrijke figuur geweest. Maar wij waren inderdaad toen op dat plein, op Tempelberg. En het was daar vrij rustig toen. Ik vond het heel bedreigend, die tekst.
Ja.
Dat God geen zoon heeft.
Welke...
Nou, op de rotskoepel. Ja. Op de
die moskee,
ja.
Maar zo is het in Nazareth, zo. Een ja. Beetje buiten. De hele grote muur is ook zoiets. Ook een beetje een aparte sfeer.
Ja. Ik heb er nog een foto van, ja, wat erop stond. Dat was ook heel erg agressief. Maar waarom zou je überhaupt als religie zeggen, God heeft geen zoon?
Ja, dat is zo vraag.
Omdat dat een satanisch iets is. Het is gericht, het oorlog tegen het lam. Dus zou me niks verbazen, maar goed, we weten het niet. Er komt in ieder geval een macht uit het oosten, die nu nog wordt tegengehouden door 4 engelen die gebonden zijn. Dat is bijzonder, hè? Nou, dat komt pas in Hoofdstuk 16. Kennen ook Chinezen zijn. Ten slotte, vers 17. Oh ja, het zou bijvoorbeeld kunnen gaan over de islam. Heb ik dat toch wel ondergezet, ja, zie je, vers 16.
Geen demonen meer.
Ja, nee, ik bedoel eigenlijk meer de machten achter de islam. Hè? De demonische machten. Die moeten dus toch zich verspreiden over Israël. In de vorm van ruiters en paarden. En het merkwaardige is dat de paarden in vers 17, die worden beschreven als uit hun monden kwamen vuur, rook en zwavel. In plaats van, je had toch verwachten, uit de monden van de ruiters. Maar de ruiters worden verder niet meer genoemd als actief. Er staat wel... Ik zag in het gezicht, dat is trouwens ook wel merkwaardig, dat hij in één keer daar zegt, in het gezicht, in het visioen dus, de paarden en hen die erop zaten, ze hadden vuurrode, donkerrode en zwavelkleurige harnassen. Het spreekt van de hel, die van vuur en zwavel brandt. En de koppen van de paarden waren als leeuwenkop. Zeer gewelddadig, zonder angst, vernietigend, verslindend. En uit hun monden kwam vuur, rook en zwavel. Ja, rook is het gevolg van het openen van de afgrond. Vuur en zwavel spreken van verderfelijke machten. Dus je zou kunnen zeggen, dat het hier zal gaan om verderfelijke invloed. Hoe dan ook. En dat is wat het woord ons zegt over dat, dat leger wat daar aankomt. 200 miljoen demonische macht. Het blijven een beetje symbolische beschrijvingen. Hoe het uiteindelijk zal gaan, weten we natuurlijk niet. Maar het geeft ons wel een richting.
En die mentaal verhit. Dan krijg je heel groot blauw purper en zwavels. Dat komt weer in wat je voorbeeld.
Ja, klopt.
Dus dat kan hier ook... Op die manier kunnen ze dat uitstralen, die demonen.
Ja.
Ze komen ook uit die afgrond waar dat ook is.
Ja. Ja. Gigantisch. Er zijn nogal wat machten van de duisternis. En kun je nagaan dat een lam ze overwonnen heeft?
Ja.
En ze waren al bang voor de Heer Jezus voordat hij naar het kruis ging. Bent u gekomen om ons te pijnigen? Voor die tijd?
Als je al weet dat je verliest.
Ja, dat
zit in het aard van een beetje. Omdat hij gelooft dat hij nog kan.
Ja, denk ik wel, ja.
Hij heeft zich tot God verheven.
Ja. Kijk, Satan is niet zomaar een wezen. Hè. Dat is natuurlijk het meest intelligente geschapen wezen van alle wezens. Dus het is niet zo dat wij een hele simpele voorstelling moeten hebben van hem. En ook met zijn listen is die, ik heb dat aan de lijve ondervonden, zeer listig. Dus... Ja, denk niet altijd maar, dat heb ik wel door. Dus je moet altijd zorgen dat je in contact blijft met gelovigen. Spreekt over het woord. Als je ergens aan twijfelt, dat je een betrouwbaar iemand opzoekt. Waarvan je weet, van ja, misschien kan die me verder helpen. En op die manier proberen om, gescheiden van het kwaad natuurlijk. Hè? Ja, om stand te houden tegen al die machten. Maar ze hebben geen enkele invloed op je. Totaal niet, want je bent verlost uit de macht van de duisternis en overgebracht in het koninkrijk van de Zoon van zijn liefde. Ja, en we zijn in Christus onaantastbaar. Kijk, iemand heeft het ooit eens beschreven van een lange weg. Aan het einde van die weg is de Heer Jezus, die daar staat met zijn open armen. En aan de zijkant van die weg staan allemaal huizen waaruit die demonen allemaal dingen naar je toe roepen.
Smalle weg.
En de vraag is gewoon van, ga je daar naar luisteren? Of ga je rechtdoor? Met je ogen gericht op hem. En ja, dat is ook een van de redenen waarom ik dit werk graag doe. Omdat ik graag wil dat de waarheid van Gods woord door zoveel mogelijk mensen wordt geleerd, omarmd en in de praktijk wordt gebracht. Zodat het tot eer van de Heer Jezus is, niet tot eer van mij. Maar dat er levend zijn, die stabiel zijn, evenwichtig, bezonnen, ingetogen. In plaats van heen en weer geslingerd door allerlei wind van leer. Want dat is alleen maar... Het in de kaart spelen van de duisternis. Dus dat. Goed. We houden het hierbij, mensen.